Goed, we gaan eerst iets lezen uit de Bijbel. En we gaan de voordracht doen met gebruik van deze dia's die u ziet. Het zijn er 27 en dat vergemakkelijkt het ook voor degene die notities maken om het op te schrijven. Van ze zeggen altijd, Gerard, je gaat veel te snel. Dus ik ken mijn eigen gebrek en ik probeer dat op deze manier op te lossen. Is goed. Is niet luid genoeg? Anders komt u maar vooraan zitten, zeg. Ah, ik geloof dat er iets aan gedaan wordt. Goed, we gaan lezen uit het boek Genesis. En ik begin te lezen bij hoofdstuk 9, vers 18. Dus Genesis, hoofdstuk 9, vers 18. En er staat het volgende. De zonen van Noach, die uit de ark gegaan waren, waren Sem, Gam en Jafet. Gam was de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit deze is de gehele aarde bevolkt. En dan slaan we de bladzijde om, althans ik doe dat. Dan gaan we naar hoofdstuk 10, of hoofdstuk 11, vers 10. En daar staat, dit zijn de nakomelingen van Sem. En dan krijg je een hele hoop namen en dan lees ik door in vers 23. En Serug leefde nadat hij Nagor verwekt had 200 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Nagor 29 jaar geleefd had, verwekte hij Terach. En Nagor leefde nadat hij Terach verwekt had, 119 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Toen Terach 70 jaar geleefd had, verwekte hij Abraham, Nagor en Haran. En dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abraham, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland in Ur der Chaldeeën. En Abraham en Nagor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai. En de naam van Nagors vrouw was Milka, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf te Haran. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broederszoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door tot bij de plek bij Sichem tot de Terebint More en de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heere aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer en hij riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland, tot zover. De reeks die ons te wachten staat de komende maanden, tot in het begin van de maand juni geloof ik, heb ik als titel gegeven hoogtepunten uit het leven van Abraham. Dat betekent dat het niet alleen hoogtepunten zijn. Soms zijn dieptepunten ook hoogtepunten. Dus ik bedoel niet alleen te zeggen dat het bij Abraham in zijn leven voor de wind ging. Het is ook vaak tegen de wind in geweest. En daarom is hij ook een prachtig voorbeeld voor ons. Wij drukken allemaal de voetstappen van Abraham. En vandaar deze titel, de hoogtepunten uit het leven van Abraham. En vanavond gaat het dan eigenlijk over dat Abraham een nieuwe start maakt. En dat er een hele nieuwe fase aanbreekt in het handelen van God met deze wereld. En dat is een van de hoofdpunten voor deze avond. Waarom is de roeping van Abraham, waarom is dat zo belangrijk? Nou, omdat God een hele nieuwe fase met betrekking van zijn handelen tot deze wereld inneemt. En we gaan dat vanavond zien. Maar we gaan eerst even achterom kijken. Wat ging eraan vooraf? En we zijn vier gebeurtenissen die voordat Abraham geroepen werd enorm belangrijk zijn geweest. En we kennen ze natuurlijk allemaal. Ik ga er ook niet echt heel diep op in, maar ik duid ze er gewoon aan. De vier dingen zijn de schepping. Dat is heel duidelijk. De zondeval is denk ik naast de schepping een van de allerbelangrijkste dingen die er gebeurd zijn. Daardoor is de mens van God gescheiden. De mens is in de zonde gevallen. De schepping is bedorven als het ware. En van daaruit gaat ook alles verkeerd in deze wereld. En dan de zondvloed. En ik dacht daar vandaag nog aan de zondvloed, als we toch even actueel willen zijn. Dat over die opwarming van de aarde en alles wat je vandaag hebt gehoord aan de rapporten die verschenen zijn. En hoe slecht het wel met deze aarde zal gaan. Toen dacht ik eigenlijk aan Genesis 8 vers 22, waar God zegt tegen Noach. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En we zien op tv een enorm doemscenario. En ik denk ook dat er veel waarheid in schuilt. En ik denk ook wel dat het waar is. He, maar van uit Gods oogpunt gezien, hij houdt die schepping in zijn hand. Er is nog hoop. Natuurlijk, de Heer kan morgen ook komen. En dan hebben we helemaal geen problemen meer. He, maar wij mogen ook staan op die belofte dat God alles in zijn hand heeft. En dat alles zo voort zal gaan zolang deze aarde bestaat. En het zal allemaal niet zo vaart lopen als we soms wel denken. Dus de zondvloed, dat was het derde grote gebeuren. En waar de mensen tegenwoordig niet aan willen. Dan spreken ze over een ijstijd. En wij zeggen, nee, daar bedoelen we mee de zondvloed. Maar dat willen de mensen niet horen. Petrus zegt het ook in zijn tweede brief in hoofdstuk 3. Willens en wetens ontgaat het hun. Dat de toenmalige wereld door water is vergaan. Willens en wetens. Ze willen het niet weten. Spreek de mensen maar aan. Hou alsjeblieft God buiten beschouwing met je visie. Dat willen ze niet horen. Maar wij geloven dat dat een zondvloed is geweest die deze hele wereld heeft verwoest. En het vierde is dan de torenbouw van Babel. Waar de mens wou zich opheffen, verheffen. Totdat ze als God zouden zijn als het ware. En waar God van boven naar beneden ging. De mens wilde van beneden naar boven. God kwam van boven naar beneden. En hij richtte daar een verwarring aan. De talen ontstonden daar. Al die verschillende talen en dan later nog eens weer in allerlei soorten dialecten is dat toen gebeurd. Nou, we kunnen het Bijbelboek Genesis, ik ga daar even, toch even kort op in. Het Bijbelboek Genesis kunnen we op verschillende manieren indelen. Eén heel bekende in de theologie is deze. Dat is een indeling in 11 zogenaamde Toledot-formules. U moet maar eens gaan lezen met de teksten die ik aangegeven heb. Al die gedeelten beginnen met deze woorden. Dit is de geschiedenis van. Dit is de geschiedenis van. Dit is de geschiedenis van. En zo kan je het hele boek Genesis indelen in 11 gedeelten. Dat is een heel bekende indeling, vooral in de theologie. Als u wilt noteren, dan wacht ik nog even daarmee. Een volgende namelijk is een indeling in families. Een indeling in hele bekende persoonlijkheden. Denk maar aan Adam, denk maar aan Noach, denk maar aan Abraham, Jacob, Isaac, Jozef. Zo wordt het boek Genesis ook wel eens ingedeeld. En dat is een tweede indeling. Dat is deze hier. Dus zo kan je het Bijbelboek ook indelen. Nou, de Bijbelse geschiedenis is ook in te delen. In 3 grote stukken. En daar wil ik eigenlijk naartoe. De indeling van, ik had er eigenlijk moeten neerzetten, de indeling van de Bijbelse geschiedenis, volgens de apostel Petrus, is in 3 gedeeld. En als u de moeite zou nemen, maar u kunt het hier ook lezen, om die tweede Petrusbrief open te slaan, dan komt u daarin tegen dat Petrus spreekt over de toenmalige wereld. Hij spreekt over de wereld van de voortijd. En dan spreekt hij over de wereld van voor de zondvloed. En dan zegt hij dat er ook een tegenwoordige hemel en een tegenwoordige aarde is. Dat is de wereld waarin wij wonen. Leest u het maar eens na voor uzelf in 2 Petrus 3. Dat is de wereld waarin wij wonen. En dan spreekt hij nog in dezelfde brief, in hetzelfde hoofdstuk, spreekt hij over een toekomstige hemel en een toekomstige aarde. En dat is heel mooi om te zien, dat aan de ene kant kijkt Petrus terug naar die toenmalige wereld, de wereld van voor de zondvloed. Hij plaatst zichzelf in het hedendaagse, in de tegenwoordige wereld, waarin wij ook leven, maar hij ziet ook uit op de wereld die komen gaat. En eigenlijk verkeren wij in dezelfde situatie als een Petrus. Wij mogen achteruit kijken en we weten van de wereld van de voortijd, en daar lezen we over in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Maar we mogen ook vooruit kijken. Maar we zijn geplaatst in het heden, in het vandaag. En hier mogen wij het waarmaken. Nou, zoals een Abraham het moest waarmaken, zo mogen ook wij het waarmaken. Daarom is het ook zo belangrijk. Waarom zijn er zoveel hoofdstukken beschreven over het leven van Abraham. Misschien wel 10, 11. Waarom zijn er zoveel hoofdstukken geschreven over het leven van Jacob en van Jozef? En we hadden veel liever iets meer willen weten over die eerste 6 hoofdstukken. We hadden veel meer willen weten over hoe het is het gegaan met de schepping. En hoe zat die zondvloed nou helemaal precies in elkaar? En wie waren toch wel die reuzen die in Genesis 6 worden genoemd? En wie was toch Nimrod? Die geweldige jager van voor het aangezicht des Heren. En in dat eerste gedeelte, daar zitten enorm veel vragen. En toch vindt God het belangrijker om het leven van Abraham en van al die andere mannen, om dat te laten opschrijven. En ik denk dat dat zijn bedoeling heeft. Dus dat is een hele mooie indeling van Petrus, die ook voor ons van nut kan zijn. We komen daar straks nog op terug, waarom dat zo belangrijk is. God maakt een nieuw begin. Met de roeping van Abraham maakte God een nieuw begin. En ik heb dat zo omschreven. God maakte een nieuw begin niet door een oordeel waarin hij één enkele familie bewaart, zoals we zien bij Noach. Maar door nu uit de volken één man met zijn vrouw te roepen en van de volkeren af te zonderen. Dat is een totale nieuwe handelswijze tot dusver. God had Noach geroepen en een boot gemaakt en die waren bewaard gebleven. Maar nu zegt God, uit al die volkeren die er zijn, en er waren er wat hoor. We moeten niet vergeten dat tussen de roeping van Abraham en de torenbouw van Babel er ongeveer 400 jaar verlopen is. Hé, dat is interessant hè. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament is ook een periode van 400 jaar. Waarin God zweeg. En van de torenbouw van Babel tot aan de roeping van Noach hoorden we niets. Weten we niets van de geschiedenis. Die volkeren hebben zich enorm uitgebreid. En ik vind het zelf zo heel interessant, omdat ik zo vaak nu de laatste jaren in die landen ben geweest. Griekenland, Turkije, Israël, en ik ga over 2 weken die kant weer op. En waar je enorme culturen bent tegengekomen. Waar de resten nog zijn van enorme culturen. Dus hoe is dat toch mogelijk? Dat zijn allemaal restanten vanuit die tijd. Van na Babel. En nu zegt God, maar nu ga ik het heel anders doen. Want God was aan zichzelf gebonden. Door die torenbouw van Babel hadden ze het weer bedorven, die mensheid. Eigenlijk had de mensheid, Noach, had het alweer bedorven vlak na de zondvloed. Waarin hij aantoonde, door dronken te worden, dat hij zichzelf niet kon besturen. En hoe kon hij dan de hele schepping besturen? Paulus zegt later in Timotheus, dat een oudste moet zijn eigen huis kunnen besturen. Anders, hoe kan hij anders de gemeente van God besturen? Maar God had aan Noach het ambt gegeven, zou je kunnen zeggen, om die aarde te richten, om die aarde te besturen. En we zien hem kort nadat hij weer land onder de voeten heeft, zien we hem dronken in zijn tent liggen. Hij kon zichzelf niet besturen. Dus God had ook gezegd, ik ga geen zondvloed weer brengen. En ik, als teken daarvan, stel ik mijn boog op. Dat mogen we nog elke keer zien als er zoiets gebeurt. Dus God kon niet na de torenbouw van Babel zeggen, nou ga ik die aarde nog maar een keer door water. Ga nog maar een keer het oordeel erover uitvoeren en laat het water maar weer stromen. Nee, God gaat nu een heel ander oordeel ten uitvoering brengen. En je zou zeggen, is dat een oordeel? Ja, dat is een oordeel. God liet de volken op hun eigen weg gaan we straks lezen, maar hij gaat nu Abraham roepen. En hij begint met Abraham een heel nieuwe geschiedenis. God gaat met Abraham samen op weg. En wat gaat hij doen? God heeft ten tijde van de geslachten die achter ons ligt, alle volken op hun eigen wegen laten gaan. En we moeten ongeveer rekenen dat de roeping van Abraham ongeveer, ik rond het even af tot 2000, dus sommigen zeggen 2100, 2150 jaar, tot aan Christus dan, hè, tot aan het jaar nul. Maar zeg maar even voor het gemak, 2000 jaar. 2000 jaar heeft God zich eigenlijk niets van die volken aangetrokken. Ja, toch een klein beetje, dat krijgen we straks nog. Maar God heeft die volken op hun eigen wegen laten gaan. Handelingen 4, dat zegt Petrus. Denkt u zich dat eens in? God heeft die volken gewoon hun gang laten gaan. En hij heeft tegen Abraham gezegd, en met jou ga ik verder. En dat is ook de reden dat we in de Bijbelse geschiedenis, na die roeping van Abraham, nog zo weinig over al die volkeren horen. Ja, in Daniel kom je ze nog tegen, hè, de 4 grote wereldmachten. En dan vind je nog de Grieken en de Meden en de Perzen en de Babyloniërs vind je daar terug. En dan de Romeinen nog als toekomstig. En maar daarvoor hoor je niet veel over al die... En ze zijn er geweest, hoor. Ga maar naar die landen, ze zijn er geweest. Lees Herodotus maar. Ja, als je tenminste zin hebt om een boek van 700 bladzijden te lezen. Maar daar kom je al die volkeren tegen. Die na Babel zijn uitgezworven over dat aardrijk. Daar kom je ze allemaal tegen. Maar God bemoeit zich daar niet meer mee. Van God heeft zich alleen nog maar te bemoeien met Abraham. En met het welzijn van Abraham. En met het plan wat hij door middel van het leven van Abraham wil uitoefenen. Daar is God om bezorgd. En God laat die volken op hun eigen wegen gaan. En wat lezen we in de brief van de Romeinen, hoofdstuk 1 en 2, vooral hoofdstuk 2, is heel belangrijk. Dat ze hebben God niet verheerlijkt of gedankt, de volkeren. Ze hebben de heerlijkheid Gods vervangen. En dan staat erbij door een beeld dat gelijkt op het dieren en achtarmigen enzovoort. Ja? En het heeft het niet goed gedacht God te erkennen. Dat lees je 3 keer. God heeft die volkeren op hun eigen weg laten gaan. Er bleef een getuigenis van God over. Het geweten. Elk mens heeft een geweten. En het andere getuigenis was natuurlijk de zondvloed. Dat ze meedroegen. Al die volkeren na Babel droegen al die verhalen van de zondvloed. Die je overal ter wereld tegenkomt. Als je dat eens wil onderzoeken, moet je een boek van Fedekowski. Dat is een geleerde Jood. Dan moet je die eens proberen te pakken te krijgen. Werelden in botsing en aarde in beroering. Dat zijn twee hele interessante titels. Ik heb er nog één van. Die andere heb ik uitgeleend aan een boekhouder. En die heeft me nog nooit teruggebracht. Zo zijn boekhouders. Maar daar vind je al die verhalen over de hele wereld. Vind je daarin een soort zondvloedverhaal. Denk maar aan het Gilgamesh verhaal. Wat er heel duidelijk naar refereert. Maar die volkeren zijn aan zichzelf overgelaten. Ze hebben het getuigenis van God meegekregen in hun geweten, in de zondvloed en natuurlijk ook in de schepping. Want ze kunnen God nog steeds kennen door de schepping. Maar dat heeft hun niets gedaan. En we lezen in de Romeinenbrief, ze hebben God niet verheerlijk nog gedankt. Ze hebben de heerlijkheid van God vervangen door beelden. Kijkt u maar, gaat u maar naar India. Ik weet niet of u wel eens in India geweest bent. Dat is het zichtbaar op straat. Het geloof. Hier is dat heel anders, dat is beperkt door onze 4 muren aan de binnenkant, vaak. En het heeft er niet goed gedacht God te erkennen. En daarom heeft God hen overgegeven aan onreinheid, hartstochten en aan het verkeerde denken. Lees alsjeblieft Romeinen 2, dat is een heel belangrijk hoofdstuk. En dat Romeinen 2 heeft niets te maken met de aids van vandaag de dag. Dat is er wel eens op toegepast. Zie je wel? Ze mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en dan krijg je aids. Maar die tekst die is al veel eerder in werking gegaan. Die tekst is al in werking gegaan toen God afscheid genomen heeft van de volkeren. Toen God heeft gezegd, Abraham, ik roep jou en de rest aan de kant. En ze hebben God niet geëerd. Daarom, om die reden, omdat ze God niet geëerd, nog gedankt, nog enzovoort. Daarom heeft God hun overgegeven. God heeft hen losgelaten. Dat was pas een oordeel. Ik kan wel zeggen, is dat een oordeel? Ja, dat is een oordeel. Dat is een heel erg oordeel. Dat zou in ons leven ook zo zijn. Als God zich niks meer van mij aantrok. Als ik tegen hem in opstand was, dat is het ergste wat je kan overkomen. Als God je volkomen negeert. Dat is het ergste wat je kan overkomen. En God heeft hun overgelaten aan hun hartstocht en aan hun verkeerd denken. De mens is niet geëvolueerd. De mens is gedegradeerd. Verduisterd in hun verstand, verduisterd in hun denken. En dat is wat Romeinen 2 zegt. En dan komen we onmiddellijk in opstand en de haren, als je die nog hebt, reizen je ten berge. Gaat die? Romeinen 1. Of ja, Romeinen 1 zal het dan zijn. Hè? Ja, sorry. Herstel, Romeinen 1. Voor de cassette. En dan zie je ook al die volkeren die zich daar dan hebben verspreid over deze wereld. Dat waren allemaal afgoderij. Leest u maar. Waarom moest Israël al die volken opruimen toen ze later in het land kwamen? Omdat al die volkeren aan de verschrikkelijkste afgoderij. Denkt u maar aan de Azteken. Denkt u maar aan de Inca's. Ze vereerden wel een god. Maar ze hadden de heerlijkheid van God vervangen door hun eigen god. Allerlei wreedheden werden begaan, kinderoffers, enzovoort, enzovoort. En we zien daar allemaal nog de restanten van. En dan zeggen ze, wat waren dat toch beschavingen? Ja, dan moet je maar het woord beschaving maar voor jezelf even invullen. Natuurlijk, qua bouwkundige zaken waren ze enorm, was gigantisch. Denk maar aan Egypte. En over 2 weken hoop ik daar te gaan. En naar Libanon. Enorm, als je daar ziet, de gebouwen die daar nu nog staan, na honderden, na duizenden jaren, dat is gigantisch geweest. De mensen waren niet dom. Maar de mensen zijn verduisterd geworden in hun denken. Dat is het. Omdat ze van God waren afgeweken en omdat God ze op hun eigen weg had laten gaan. En toch, zegt Petrus in Handelingen 14, of Paulus in Handelingen 14, en toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten, die God. Hij heeft wel afscheid genomen van de volkeren, maar hij heeft zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door die vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw hart een overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. Dus God houdt die schepping wel in stand. In 1 Timotheüs 4 vers 10 staat het ook. Dat God die schepping wel onderhoudt. Hij is de onderhouder van deze schepping. Hij heeft alles in de hand. En hij heeft afscheid genomen van de volken. Dat wil zeggen, hij bemoeit zich niet meer rechtstreeks met de volken. Hij bemoeit zich met de volkeren door middel van het volk Israël. Israël wordt genoemd in Jesaja de navel der aarde. En dat betekent dat de verbindingslijn van God met deze wereld via het volk Israël loopt. Toen, nu ook niet meer. Nu loopt de verbindingslijn van de hemel met de aarde en met Gods handelen met deze wereld, die loopt via de gemeente, die loopt via u en mij. Wat een eretaak. Wat een belangrijk mens bent u. God maakt aan ons, aan zijn kinderen, aan zijn gemeente, maakt hij zijn gedachten bekend. Gedachten die veel verder strekken als dat Abraham ooit heeft kunnen zien. Gedachten die veel verder strekken dan het volk Israël ooit heeft geweten. Want de gemeente was in het Oude Testament een verborgenheid. Die was nog niet aangekondigd. Die kon hem al wel zien in bepaalde beelden, maar dat kon je eigenlijk pas achteraf. Kunnen wij eigenlijk pas zien. Zoals je in Henoch, die werd opgenomen, een beeld van de gemeente kunt zien. En in Noach een beeld van Israël die door de grote verdrukking gaat. Maar God heeft zich niet onbetuigd gelaten van deze schepping. Hij zei het ook al tegen Noach, oogst en zaaiing, zomer en winter, en ze zullen niet voorbij gaan. God heeft de mensen onderhouden door ze op gezette tijden, vruchtbare tijden te geven, enzovoort, enzovoort. Ze hebben te eten en te drinken gehad, al die volken, en ze hebben God niet gedankt. Dat mogen wij wel doen. Maar nu breekt de nieuwe tijd aan. En dan moet je eens voorstellen, je moet dat eens. Jezus zegt, de schrift kan niet verbroken worden. De Bijbel is niet een boek van allemaal kleine verhaaltjes. Dat is het ook wel. Maar de Bijbel is ook een boek van dat ene grote verhaal. Waar al die kleine verhaaltjes in passen. En als je deze tekst leest uit Handelingen 17 vers 30 en 31, dat is Paulus op de Areopagus, daar in Athene, waar hij dat zegt. En tegen de mensen rondom hem zegt, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden, dat allen zich, heden aan de mensen, dat zij allen zich overal moeten bekeren. Waar is dat zo bijzonder aan? Maar wat heb ik nou zojuist gezegd? In Genesis 11 neemt God afscheid van de volkeren. En in Matthäus 28 en ook hier in Handelingen 17 zegt Paulus dat allen zich overal, dus ook de volkeren, zich moeten bekeren. God heeft de volkeren weer opgezocht. Daarom is de boodschap van het evangelie, van de genade van God, zo belangrijk. Na ongeveer 2000 jaar zegt God, en nu gaan de deuren weer open. Nu gaan de deuren weer open. En Jezus heeft dat ook aangeduid. Maak al de volkeren tot mijn discipel. Dat was toch heel buitengewoon. Wij vinden dat heel gewoon, maar dat was helemaal niet gewoon. Want God had de volken hun op hun eigen weg laten gaan. God had gezegd, ik trek me niks meer van jullie aan. Ik ga door met Israël, ik ga door met Abraham. En dan lezen we dat de Heer Jezus ook zegt, ik ben niet gezonden tot de volken. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En dan ook nog de nadruk op de verloren schapen. Want er waren ook heel wat schapen in het huis Israël die helemaal niet verloren waren. Denkt u maar aan de Farizeeën. Die van zichzelf dachten dat ze wel rechtvaardig waren. Nee, Jezus was alleen gezonden tot het volk Israël. En op het moment dat ze hem verwierpen, laten we maar zeggen Matthäus 13, dan gaat die situatie zich veranderen. En aan het eind van het boek Matthäus zegt Jezus, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Maar dat was nogal een verandering. Dat beseffen wij helemaal niet meer. Maar weet je wie dat wel beseft? Heeft Petrus. En weet je wie dat wel beseft? Heeft Paulus. En Petrus mocht de sleutels gebruiken. Handelingen 2, Handelingen 8, Handelingen 10. 2 plus 8 is 10, dat is makkelijk te onthouden. En daar opent hij het evangelie voor de Joden, voor de Samaritanen en voor de heidenen. Het evangelie van God kan buiten de grenzen van Israël gaan. Daar was een beetje weerstand tegen, die heidenen, die onbesnedenen. Het is een apostelconventie geweest, Handelingen 15, daar moest er toch even over gesproken worden. Maar God heeft die grenzen opengegooid. En de volkeren waren weer welkom. De genade van God strekte zich ook uit tot die volkeren. En dat was voorheen onbekend en ongekend. Als je God wilde leren kennen, moest je bij het volk Israël komen. Maar nu moesten die Joodse mannen, de apostelen, die moesten vanuit hun land het evangelie uitdragen in de hele wereld. Was buitengewoon, kun je je voorstellen. En als je dat leest ook, en we zitten daar vaak mee, dat we zeggen, ja maar hoe kan dat nou in die tijd? Er kwamen honderden mensen tot bekering, er kwamen duizenden mensen tot bekering. En moet je zien wat een succes de apostel Paulus toch had. En waarom lukt dat bij ons niet meer? Nou vergeet het hè. Er was 2000 jaar niks van God bekendgemaakt. Buiten Israël was God niet gekend. En nu gaat dat evangelie gaat buiten de landsgrenzen van Israël. Wat een, die mensen die hun oren tuiten, wat horen we nou dan? Maar dat hebben we nog nooit gehoord. Nee, dat hadden ze ook nog nooit gehoord. En die mensen van het eerste uur, die waren dol enthousiast. En ik heb wel eens gezegd, ik vergis me altijd in de kilometers dat Paulus gevaren heeft. En dat Paulus gelopen heeft. Maar ik dacht van 6000 en gewandeld. En 9000 heeft hij gevaren. Om dat evangelie uit te dragen. Begrijpt u een klein beetje het enthousiasme van de apostel Paulus? Begrijpt u dat? Dat een kanteling kwam in het handelen van God toen de Heer Jezus naar de hemel ging. Opgevaren. En dat hij ons hier liet, ons mensen, en zei, nou mogen jullie het verder afmaken. Ga maar heen. Overschrijd de grenzen maar. En ga maar naar de volkeren. En maak ze tot mijn discipelen. Is dat niet geweldig? Dat is een gigantische verandering. En daarom zeg ik, de Bijbel is niet een boek met allemaal kleine verhaaltjes, maar al die kleine verhaaltjes passen in dat hele grote verhaal. En mijn wens is eigenlijk dat bij jullie en bij eigenlijk alle christenen dat grote beeld zichtbaar wordt van wat God bezig is met deze aarde. Want God wil niet dat er iemand verloren gaat. En ik weet niet of ik het genoteerd heb, nee, maar in Psalm 67 vind je ook dat God, we komen straks nog tegen, dat God niet wil dat mensen verloren, maar dat God zijn zegen wil geven aan deze wereld en aan alle volkeren. Nou, we zijn begonnen met één volk, volkeren zou je kunnen zeggen. Iedereen was gelijk. Tot en Abraham was iedereen gelijk. Behoorden we tot de volkeren. We hebben er nu 3 op het ogenblik. 1 Korinthe 10 vers 32 is een heel belangrijke tekst. En er zijn nog wel veel meer teksten daarover te noemen. Maar 1 Korinthe 10 vers 32 is een heel duidelijk. Waarin Paulus spreekt over de heidenen, of de volkeren, het volk Israël in de gemeente. Dat zijn 3 volkeren die op vandaag de dag bestaan. Ik heb ze zo in een schemaatje gezet. En we zijn begonnen met volkeren. Toen kwam de roeping van Abraham. En daaruit is natuurlijk het volk Israël ontstaan. Na de Heer Jezus is de gemeente ontstaan. En zo gaan we ook terug. En je zou hem eigenlijk, ik heb het niet gedaan, maar je zou hem eigenlijk ook op zijn kop kunnen zetten. De gemeente wordt straks weggenomen. Wat blijft er dan over? De volkeren in Israël. En Israël gaat straks het 1000-jarig vrederijk in. En straks zijn we allemaal weer volkeren als het ware. Dan is God alles en in allen. En zoals we begonnen zijn, zo eindigen we. Alleen wij zijn dan bij de Heer. Maar dit zijn de 3 volkeren die er nu vandaag de dag zijn. Gemeente, Israël en de volkeren. En dan beginnen we de geschiedenis van Abraham. De roeping van Abraham. Dit was even een podium om te schilderen. Hè? Het podium waarop Abraham optreedt. Want toen hij ging en hij kwam in Bethel, toen waren de Kanaanieten. Hé, hoe komen die daar? In een hoofdstuk 12 lezen we dat hij ging naar Egypte. Oh, die waren er ook al. Ja, die waren er ook al. En als je dan die hoofdstukken daarvoor niet leest, dan weet je ook niet hoe zij daar gekomen zijn, die Kanaanieten en die Egyptenaren. En daarom zeg ik, er zat ongeveer 400 jaar verschil in. En al die volkeren zijn uitgezwermd over dat gebied waarin ze na de zondvloed terechtkwamen. En zo zijn al die culturen ontstaan. Daar kan je ook nog wel zien dat de mens heel intellectueel was. En dat ze langzamerhand zijn verduisterd. En zijn vervallen. Steeds meer zijn gaan vervallen. De roeping van Abraham is een heel nieuw begin in het handelen van de geschiedenis van God met deze aarde. Maar ik heb het al even aangeduid. Waarom zoveel hoofdstukken over Abraham? Waarom zoveel hoofdstukken over Jozef, over Jacob enzovoort? Dat hele boek Genesis is op de eerste 10 hoofdstukken na, is het 1 opsomming van feiten die gebeurd zijn in het leven van verschillende mensen. Nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 6, deze gebeurtenissen die zijn ons ten voorbeeld gegeven. opdat wij geen lust zouden hebben tot het kwade. Dat is één ding. Die zijn ons als voorbeeld gegeven. Sommigen hebben grote moeite met het Oude Testament. En eigenlijk is het Oude Testament het plaatjesboek, het prentenboek van God dat bij het Nieuwe Testament hoort. Je kan uit allerlei situaties kan je een voorbeeld halen uit het Oude Testament. Dan zeg je, dat past mooi bij die tekst. Hoe maak ik dat zichtbaar? We maken er een tekeningetje bij. Nou, het hele Oude Testament is een tekenboek als het ware, is een prentenboek. En als je een waarheid aanhaalt uit het Nieuwe Testament, dan zeg je, ik ga er een printje bij zoeken uit het Oude Testament. Dat is uitermate boeiend. Maar het is ons gegeven, deze gebeurtenissen, die zijn ons als voorbeeld gegeven. Opdat wij geen lust zouden hebben tot het kwade te doen. Van onze fouten moeten we leren. Nee, u hoeft niet van uw fouten te leren. U moet leren van de fouten die zij hebben gemaakt. Niet om te wijzen naar die mensen, naar een Abraham en dergelijke. Nee, maar om daar juist van te leren. We hoeven niet te vervallen in een fout die een ander heeft gemaakt. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Dus nog eens een aansporing van de apostel Paulus. Lees dat boek, lees dat Oude Testament en neem het ter harte. Het is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. Ze zijn voorbeeldfuncties geweest. En zo zijn ook wij nu vandaag de dag voorbeeldfuncties voor de mensen in de gemeente, voor de mensen in de wereld, voor ons gezin, op ons werk en dergelijke. Wij zijn ook voorbeelden. Het is opgetekend ter waarschuwing van ons. 1 Korinthe 10 vers 11. En dan als laatste, in dat opzicht Romeinen 15. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot onderricht geschreven. Dus ook weer om ervan te leren. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting van de schriften de hoop zouden vasthouden. Dat is heel belangrijk. Dat we de hoop zouden vasthouden. In de weg van de volharding en van de vertroosting van de schriften. De vertroosting van de schriften. Als je de Bijbel leest, daar gaat vertroosting van uit. Daar gaat bemoediging van uit. En ik hoop dat je de Bijbel veel leest. Van daarin wordt duidelijk, als je hem doorgaat lezen, daarin wordt duidelijk dat God regeert. En dat dat uiteindelijk een never-ending story is met een heel goed einde. Voor hen die geloven. En dan mag je het wel eens moeilijk hebben. En dan mag je wel eens strijd hebben. En dan mag je wel eens verdriet hebben. En dan mag je wel eens zeggen, ik kap ermee. Nee, zegt Paulus, moet je niet doen, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Laat die hoop je niet ontnemen, hoe erg de situatie ook om je heen wordt, hoe moeilijk het ook is. En dat zou je later wel in het boek Genesis zien bij Jozef, die onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Dat was een hopeloze zaak, maar hij heeft de hoop vastgehouden. En de Heere was met hem. Is dat niet een geweldige bemoediging? En is het ook niet een geweldige reden om te zeggen, ik ga die Bijbel lezen. Ik ga dat onderzoeken. De Heere spreekt tot jou door die Bijbel. Althans, dat wil hij. Of hij dat kan, dat ligt aan jou. Wie riep God? Aanschouwt Abraham uw vader en Sarah die u baarde, want ik riep hem als een eenling. Dat staat in Jesaja, dat is een hele mooie tekst. God riep Abraham als een eenling. Ja, zijn vader ging mee, en zijn neef ging mee, en zijn vrouw ging mee. Maar uiteindelijk, God riep Abraham als eenling. En ik heb vaak ook in evangelisatieacties, dan hoor je wel eens dat er hele grote groepen tot geloof komen. Hè? Ik denk, ik heb daar altijd wel een beetje moeilijk mee. En natuurlijk, God roept iedereen persoonlijk. En het is niet altijd zo een hele grote groep. Het is soms heel emotioneel en dan komen ook maar naar voren. En maar God roept enkelingen, nog vandaag de dag ook. Het zijn enkelingen die tot hem komen. Het zijn geen grote groepen meer. En hij riep Abraham, uw vader. Die riep God. Was hij beter? Zijn wij beter als die buurman naast ons die niet gelooft? Was Abraham beter als zijn buurman? Nee, Abraham en zijn vader, dat, wat staat van geschreven in Jozef 24, dat zij de afgoden gediend hebben. Ur der Galdeën en Ur, hè, wat nu de twee stromenland, waar we nu zoveel over horen, in Irak en in Iran. En waarvan ik soms wel eens denk, hé, daar is de wereldgeschiedenis begonnen en daar eindigt die misschien ook wel. Hè? Zie je dat? Die overlapping over al die eeuwen heen. Waar het volk Israël nu is, waar Abraham toen was en al die volkeren er rondom heen. Maar ze hebben afgoden gediend, ze hebben andere goden gediend. Natuurlijk, al die volkeren die daar leefden, die dienden goden. Er was wel een bewustzijn van de mensen dat er iets meer moet zijn dan ze kunnen zien. En ze hebben die goden gediend. Dus Abraham was helemaal niet beter. Wij waren helemaal niet beter toen God ons heeft geroepen dan de anderen. Moeten we ons maar niet op beroemen dat we beter waren. Ja, en dat vind ik zo mooi als we dat gelezen hebben. Ik vind dat altijd, dat is de ironie van God, denk ik wel eens. Hè? Dat is de humor van God. God zegt, weet je wat, ik ga helemaal opnieuw beginnen met deze wereld. Weet je wat, en weet je wie ik ga nemen? Ik ga Abraham nemen en zijn vrouw, Sarai. En dan staat erachter, en Sarai had geen kinderen, want ze was onvruchtbaar. Weet je wie ik genomen zou hebben? Ik zou een hoofdstuk terug zijn gegaan in de geschiedenis. Ik zou Nimrod, ik heb hem al vermeld, ik zou Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van God, die zou ik genomen hebben. Dat was me nogal een krachtpatser. Die bouwde steden, die kon er nog eens wat van. Abraham, dat is een afgodendienaar. Dat is één. En ten tweede, nou, hij was ook al oud, was al 75 jaar. Ik zou een jonge kerel genomen hebben, een jong koppel. En zijn vrouw is onvruchtbaar. En tegen die twee mensen zegt de Heer, ik ga met jullie verder. Ik ga met jullie beginnen en ik ga met jullie een volk maken. Ik zal jullie zegenen en ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult er... En ze hebben jaren gesukkeld voordat ze een kind konden krijgen. Jaren. En als ze hem dan hebben, dan zegt de Heer, nu moet je hem offeren. Kun je God begrijpen? Ik kan God soms niet begrijpen. Ik kan God soms niet volgen. Dat kan ik soms niet. En weet je wat nog mooi is? Abraham, ik zeg telkens Abraham, verheeft u mij, want dat ligt ons zo in de mond. Abraham betekent verheven vader. Hij had niet eens kinderen. Hoe kun je nou iemand een vader noemen die geen kinderen heeft? Dat is ook zoiets, hè? Dat is mooi, hè? Dat God geeft iemand een naam. Abraham, zegt hij, verheven vader. Hij had geen eens kinderen. En het heeft jaren geduurd. Later wordt hij Abraham genoemd. En dat betekent vader van velen. Het is mooi om te zien dat God dat kan veranderen. En hij heeft dan twee zonen gekregen. Die eerste had hij niet moeten krijgen, want met de ellende van de eerste zitten we nog, hè? Vandaag de dag. Maar ja, dat was op aandringen van Sarah. Maar Isaac en Ismaël bedoel ik, hè? Waarvan Mohammed zegt dat hij afstamt van Ismaël. Maar met de ellende zitten we vandaag de dag nog. Maar moeten we Abraham maar niet kwalijk nemen, want hoe zouden wij het gedaan hebben? Maar vind je dat niet mooi om zo te zien? Vader, verheven vader... Geen kinderen. Later krijgt hij dan een kind. Hij heeft nog veel. Hoeveel zonen heeft Abraham gehad eigenlijk? Wie weet dat? Strikvraag. Daar kom ik straks op terug. Als u het weet. En dan vader van velen. En hij is ook tot een groot volk geworden. Het zand van het strand, hè, aan de zee. En de sterren van de hemel. Zoveel. Nou, ik heb wel eens op de Middellandse Zee gevaren. En was het helemaal donker en dan zie je enorm veel sterren. Maar tegenwoordig met die telescopen zijn er 100 miljoen keer zoveel, geloof ik. Het nageslag van Abraham is uitgebreid. Dat is ongekend. Maar dat is een stukje ironie in de Bijbel, in het woord van God. Ja, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren. Ik heb het wel eens gehad hier in de samenkomst ook over Gods gereedschapskist. En ik vind dat altijd prachtig dat God dat zo doet. Dat hij mensen gebruikt die... Ja, die eigenlijk helemaal niks kunnen, hè? Abraham kon geen kinderen krijgen. En zijn vrouw. En later toen, ja, toen kon Sarai was onvruchtbaar. Maar later was Abraham ook onvruchtbaar. Want in Romeinenbrief lezen we nog dat Abraham keek op zijn afgestorven lichaam. Was ook al voorbij. Hij kon nog geen kinderen meer krijgen en maken. Om het zomaar even plat te zeggen. Hè? Dus ook wat dat betreft. Nee, God die gaat... Heb ik het erop gezet? Nee. God die gebruikt de kracht van God en de wijsheid voor. Het dwaze van God is sterker. Even zien. Ja, dan kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen onder u zijn naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Is dat niet prachtig? Dat is Gods gereedschapskist. Dat vind ik zo mooi. Dat God mensen kan gebruiken waarvan wij zeggen, wat moet je ermee? Ik weet uit boeken van een tijd geleden, dat de opwekking in Wales, in ongeveer 1920, 1915 is dat geweest, hè, dat werd wel eens toegeschreven aan een huismoeder die dagelijks op de knieën ging. Hetgeen niets is. Ze had niet eens een theologische opleiding, zouden ze gezegd hebben. Ze heeft niet eens bijbelschool gehad. Nee, maar ze bad wel. En zo werkt God door mensen die in onze ogen misschien helemaal niet waar. Dus wees ook maar heel voorzichtig om mensen te klasseren. Wees maar heel voorzichtig. Van God gebruikt het onaanzienlijke. God gebruikt het zwakke. God gebruikt hetgeen niets is om hetgeen iets is te beschamen.
Is dat niet geweldig? En God gebruikt deze twee mensen. En door wat Abraham heeft gedaan en Sarai, staan wij hier vandaag de dag. Weet u dat wel? Dat u uw behoudenis te danken hebt aan Abraham. En dat er buiten Abraham heen geen zegen van God te verkrijgen is. Ik zal u zegenen en u zult dat een zegen zijn voor deze wereld. Door Abraham komt de zegen. Hoe riep God? Nou, dat is heel lang geleden. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham in Ur der Chaldeeën voordat hij in Haran kwam. Toen hij nog in Mesopotamië was. Toen heeft God hem geroepen. De God der Heer. Abraham heeft niet God gezocht. God heeft Abraham opgezocht. God wou een nieuw begin. En God heeft zijn keus laten vallen op Abraham. Waarom weten we niet? En we lezen over het volk Israël in Deuteronomium 7 en 8. Nou, dan wordt ook die vraag gesteld. En dan zegt die Heer: waarom ik jullie uitverkoren heb, jullie stelletje hardnekkigen, jullie stelletje klagers, jullie volkje Israël, weet je waarom ik jullie uitverkozen? Omdat ik jullie lief had. En dat kan ik niet verklaren. En er was iets bij jullie wat ik zei, dat trok mij wel aan. En zo is het misschien ook bij Abraham geweest. Maar God heeft Abraham opgezocht. De Heer der Heerlijkheid verscheen aan Abraham. Na 400 jaar. Na 400 jaar na het Oude Testament verscheen de Heer der Heerlijkheid, de Heer Jezus Christus, aan het volk Israël. En werd hij geboren in een stal, in een kribbetje, in Bethlehem. Heel eigenaardig. Maar de Heer der Heerlijkheid zal nog een keer verschijnen. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. Is dat niet prachtig? En daar is Abraham, daar heeft hij die ontmoeting met God gehad. Heel persoonlijk. Hij riep hem als eenling. Zei: Abraham, kom even bij. We weten daar niets van. Dat is een gesprek tussen twee personen geweest. Als ik het zo mag zeggen. En we weten van de inhoud van het gesprek, weten we heel weinig van. En waarom riep God Abraham? Omdat God begaan was met zijn schepping en wilde de wereld zegen. Psalm 67, ik heb het al even aangehaald. En het is wel eens de moeite waard om dat te lezen. Wij zijn soms zo behept met ons eigen geluk en zaligheid en verlossing, dat we soms vergeten dat Gods plan veel verder gaat dan alleen mijn heil. En dat was al vanaf het begin. Psalm 67 staat: God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten, opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volkeren uw heil. Dat de volkeren u loven, o God. Dat de volken al te gader u loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat gij de volken in rechtmatigheid richt en de natiën op aarde leidt. Dat de volken u loven, o God. Dat de volken al te gader u loven. De aarde gaf haar gewas. God, onze God, zegen ons. God zegent ons, opdat alle einden der aarde hem vrezen. En dat is wat ook in de toekomst staat te gebeuren. Wanneer elke knie zich voor hem zal buigen, wanneer Jezus Christus zal regeren. Wanneer het heil van God tot alle volkeren uitgaat, dan wordt Psalm 67 wordt vervuld. Dan zal men God kennen. En men zal ernaar jagen hem te kennen, zegt Haggai. Men zal de slip van een Joodse man vastnemen en zeggen: ik wil zijn waar jij bent, ik wil zijn bij jouw God. Zo zal het zijn. De heerlijkheid van God zal zich openbaren over deze wereld. Dat is nu nog niet zichtbaar. Dat is in mijn leven en in uw leven zichtbaar. Maar nog niet over deze hele wereld. Maar God wil die schepping helpen. En daarom is ook God afgedaald in zijn schepping, in de persoon van Christus. En heeft hij de mensen opgezocht. Wij hebben hem niet opgezocht. Abraham heeft God niet opgezocht. Maar God heeft ons opgezocht. Ellendig stukje mens, dat we waren. Een en al opstandigheid tegen God. Onvruchtbaar, als het ware. Niet in staat om voor God iets te betekenen. En God heeft ons opgezocht. Die zegen kan alleen verkregen worden via Abraham. Uit Abraham is het volk Israël ontstaan. Uit het volk Israël is de Messias ontstaan. Er is maar één weg tot God en dat is door het geloof in Jezus Christus. Daar alleen is zegen te verkrijgen. Vanuit die relatie die Abraham had met God. En vanuit wat uit Abraham is voortgesproten. Vertrek uit Ur. Moet je eens voorstellen, komt op een zekere avond, komt Abraham met zijn koffers van de zolder. He? Komt Abraham met zijn koffers van de zolder, zegt de buurman: waar ga jij naartoe? Hij zegt: ik heb contact gehad met boven. Huh? Contact gehad met boven, ja. Oh, en wie was dat? Dat was de Heer der Heerlijkheid. Oh ja, en wat ga je doen? Ja, ga weg. Ga weg. Ja, waar ga je heen? Ja, dat beloofde land, hè. Ja, en waar is dat dan? Dat weet ik niet, hoor. Hoe, dat weet ik niet. En hoe ga je daar geraken? Oh, dat weet ik ook niet. Dat weet je ook niet. Nee, je bent gek. Nee, ik ben helemaal niet gek. God heeft mij geroepen. En God heeft gezegd, ik zal jou brengen naar dat land. En dat land zal ik jou geven. Dat zouden wij zeggen, hè? Dat zouden ze gezegd hebben tegen Mozes. Zeg, Mozes, wat ben je aan het doen? Ik was ook zijn koffers aan het pakken, hè? En zei, Mozes, waar ga je heen? Oh, ik ga naar het beloofde land. En hoe ga je dat doen? Nou, dat weet ik niet. Dat zien we nog wel. Ja, maar de Rode Zee zit ertussen. Er was nog geen tunnel zoals nu, hè? Maar de Heere gaat mee. Hè? Ja, de Heere gaat. Zeg, en wat dacht je van al de rijkdommen dan? En je bent onder zo'n beetje een van de grote chefs hier, hè? Wat dacht je van je salaris, van je goed betaalde job? Acht ik liever de schande van Christus, zegt hij, dan de rijkdommen van Egypte. En de wereld dan? Geef mij Jezus, neem de wereld. Zo zouden we het vandaag hebben gezegd. Als wij een oproep zouden hebben gekregen van God. De koffers pakken en laat die boel achter je. Zo vertrok Abraham. Had hij nog wel een beetje abonthoud. U moet dus, ik ga u vier namen geven uit het boek Genesis. Ik ga er niks over zeggen. Dat moet u zelf eens uitzoeken. Dat is heel mooi. En dan moet je de gelijkenis, ik geloof Marcus 8, van de zaaier en het zaad erbij. Er zijn vier soorten zaden. En dan moet je dat eens gaan vergelijken met Haran, Abraham, Lot en wie hebben we nog meer? Nagor. Ja, Nagor, Terach, Abraham en Haran. Terach, Abraham, Lot en Haran. Die vier personen, die moet je eens nemen. En die moet je eens gaan vergelijken met de gelijkenis van de zaaier en het zaad. Nou, ga heel kort even op in. De een die kwam niet uit de stadbeugels. Hè? De een die kon niet vertrekken, want die stierf gelijk al. Die ging al niet mee met Abraham. En de volgende ging mee en die stierf in Haran, zijn vader. Die kwam halverwege, zou je zeggen. En Lot, die ging ook mee met Abraham, maar die week af. Dat is het derde zaad, hè, in de gelijkenis. Alleen Abraham droeg vrucht. Zie je, dus vier mensen... Die wilde wel met hem mee. Maar we moeten hem wel voorstellen, toen Abraham zijn koffers pakte, dat was bekend in die hele familie. Hè? Van zijn vader nam het initiatief om te vertrekken, lezen we. Maar in Haran was een oponthoud. Alle begin is moeilijk. Haran was een oponthoud, daar moest hij wachten tot hij overleden was. Het was een belemmering, de familie houdt je soms vast. Hè? De familie houdt je soms vast. En toen die overleden was, en dat vind je allemaal terug in Genesis 11 en 12, dan trekken ze door. Terach stierf de Haran. En Nagor, die kwam niet uit de stadblokken. En Lot die week af. En Abraham die schoot door. Die droeg vrucht. Dat is heel mooi om te zien. Oponthoud in Haran. Het gaat allemaal niet zo 1, 2, 3. Het gaat allemaal niet zo makkelijk. Als de Heere zegt, ik roep jou. Uit de volkeren. Ik roep jou uit jouw omgeving. Ja, van binnen is alles nieuw geworden. Maar van buiten moet er nog veel veranderen. Je moet je nog losmaken van allerlei goede gewoontes misschien. Of soms vaak, veel vaker verkeerde gewoontes. Je moet je daarvan losmaken. En dat is niet zo gemakkelijk. En dat duurt soms een tijdje. En Abraham had er ook wel een het andere mee te maken. Maar zo vertrokken ze. En Terach nam zijn zoon Abraham en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai. En hij deed hen wegtrekken uit Ur del Chaldeër om het land te gaan naar het land Kanaan. En de dagen van Terach waren er 205 jaar. En hij stierf te Haran. En als hij sterft, dan heeft Abraham de handen vrij. Familie kan soms een grote blokkade zijn in het doorgroeien in jouw christelijk leven. In jouw leven als gelovige, als kind met God. Kan heel moeilijk zijn. Om daar radicaal, ja ik zeg niet mee te breken, je hoeft er niet altijd mee te breken, maar om radicaal voor de Heer te zijn, gebeurt het vaak dat mensen met jou breken. Jij mag niet breken, maar ze breken met jou, dan komt dat vaak allemaal wel weer goed, want de Heer is er ook nog. Maar als je dat niet doet, dan is dat een blijvende blokkade in je geestelijk leven. Abraham groeide niet, Abraham kwam niet in het land, Abraham kwam niet in Bethel. Hij werd geblokkeerd. En later komt hij dan in Bethel aan. Bethel betekent huis van God. Hè? Denk maar aan Bethlehem, broodhuis. Hè? Daar zit ook het woord bed in. Hè? En baaiers vind je in het Nederlands, vind je bargoens. In het Amsterdam staaltje bargoens, daar heb je dan baaiers. Dat komt van bed. Hè? En daar komt hij aan. Abraham was geroepen. Abraham was afgezonderd ook van de wereld. En eigenlijk ken je al die... Die specificaties die ik noem, die kun je allemaal toepassen in je eigen leven. Wij zijn geroepenen. zegt Paulus. Wij zijn afgezonderd van de rest van deze mensen. We nemen een hele specifieke plaats in het oog van God. Of we aan die specifieke plaats beantwoorden in ons dagelijks leven, dat is een heel andere zaak. Maar voor God zijn we afgezonderd, zijn we apart gesteld. Zijn we afgezonderd van al die andere mensen? Zijn we afgezonderd van de volkeren, van het volk Israël? En zijn we deel uit gaan maken van de gemeente van God? Ja, maar we moeten ook aan die roeping voldoen. We zijn een pelgrim. Ik heb hier ooit eens een keer opgeschreven. Als ik het nog eens weer kan vinden. Een vagebond heeft geen huis. Een vluchteling loopt weg van huis. Een vreemdeling is weg van huis. En een pelgrim is op weg naar huis. Abraham was een pelgrim. Wij zijn pelgrims. Wij zijn op weg naar huis. We hebben hier geen huis. Maar we zijn op weg naar huis. En we zijn doortrekkers. We zijn Hebreërs. Zoals we dat in Deuteronomium. We zijn Hebreërs. We zijn aan het doortrekken door deze wereld heen. Op weg naar huis. Er is ons een plaats bereid. De allerbeste timmerman in de wereld heeft ons een huis gebouwd. Dat is de Heer Jezus. Hij is de bouwer. Hij is de grondlegger. En hij heeft mij een plaats bereid. En ik ben er op weg naartoe. En ik hoop spoedig thuis te zijn. En ik weet niet of u dat verlangen hebt. En dat mag gerust, denk dat er een heel goed verlangen is. Om bij, niet alleen aan de moeilijkheden van de wereld te ontvluchten. Hè? Dat mag het motief niet zijn. Het motief om bij de Heer te zijn is om hem te zien. Om hem te zien. Daar is het hele christelijke geloof op gebaseerd. Op de persoon van Christus. Sommigen strijden enorm voor hun kerk. De kerk van de Heer. Maar wat is belangrijker? De kerk van de Heer of de Heer van de kerk? Ik denk dat de Heer van de kerk belangrijker is als de kerk van de Heer. En als je dat maar voor ogen houdt. En wie zou je nou het liefst willen zien? Op dit moment dan zou je zeggen, ik zou graag de Heer zien van aangezicht tot aangezicht. Hij die mij gekocht heeft op het kruis van Golgotha. Hij die voor mij geleden heeft en gestreden heeft, die zou ik nou graag een keer willen zien. We geloven in hem, hoewel we hem nog niet gezien hebben. Maar het gaat gebeuren. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk. Hij rein is. En we zullen hem zien. We zullen hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn. En na die ontmoeting was eigenlijk Abraham op weg. Hij was op weg naar Bethel. Hij was op weg naar het huis van God. En hij komt daar ook aan. En hij bouwt daar een altaar. Abel had ook al een altaar. Maar hier vinden we het volgende altaar. Hij bouwt een altaar voor de Heer. Daar komt zijn roeping. Daar komt zijn positie als gelovige. Komt daar tot uitdrukking. De volkeren, wat deden zij? Ze hebben God niet gedankt. Ze hebben God niet geëerd. Ze hebben God niet verheerlijkt. Wat deed Abraham toen hij daar aankwam? Hij bouwde een altaar en hij verheerlijkte God. Hij riep de naam van God aan. En dat mogen wij ook doen. Ook dit is een huis van God. En er zijn al wel meerdere plaatsen in Gent waar huizen van God zijn. En wat doe je daar? Dat is het God aanbidden. Dat is het God verheerlijken. Dat is het Gods aangezicht zoeken. Ja, en natuurlijk elkaar ook. Dat is ook prachtig. In elkaar kunnen we God ook nog zo af en toe een beetje zien. Als we het goed doen. In elkaar zien we nog God ook. En daar mogen we komen tot aanbidding. Dat is de plaats waar we moeten zijn. Dat is de plaats waar wij thuis horen bij God. Dat is de plaats waar Abraham thuis hoorde. Daarom wilde God hem uit die volken roepen. Om hem dicht bij hem te brengen. God ging zich niet mengen te midden van die heidense volkeren. God riep hem maar uit, zeg kom jij er maar uit, want ik wil gemeenschap met jou hebben. Ik wil contact met jou hebben. Ik wil dat we samen gaan. God wil bij de mensen wonen. Dat is eigenlijk het grote thema van de Bijbel. Is God wil bij de mensen wonen. En dat vind je ook in het allerlaatste Bijbelboek, vind je dat terug. En hij woonde bij de mensen. En er zal geen rouw meer zijn, er zal geen pijn meer zijn, er zal geen geklaag meer zijn. Want God is daar. En is dat niet mooi? En dat God dat allemaal zo in werk heeft gesteld, zoals we nou vanavond hebben gezien. Dat God aldoor maar weer doorgaat met die mensheid. En als hij het bederft in de schepping, dan zegt God, ja maar ik heb nog een ander plan. Ga maar door. En ja maar de zonde stijgt, ja maar Noach is er nog. Noach was een rechtvaardig. Dan gaat God door met Noach. En als Noach het bederft, zegt God, oh ja maar ik ben nog niet uitgepraat, ik heb nog een plannetje. Dat is de raad van God. Kent u de raad van God? Kent u de Bijbel die ons dat openbaart? Ja, er zijn veel dingen die nog verborgen zijn. Deuteronomium 29, vers 29 zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor ons. En de niet geopenbaarde dingen zijn voor de Here. Maar voor zover wij kennis nemen van het woord van God, nemen wij kennis van de geopenbaarde dingen, van het plan en de raad van God met betrekking tot deze wereld, zolang hij bestaat. En we mogen al in de toekomst kijken. Is dat niet geweldig? Dat je in de toekomst, de mensen zijn bang van de toekomst. Nog 30 jaar hoor je dan zeggen op tv gisteravond, en ik heb eergisteravond de dvd van Al Gore gezien. Ik weet niet of je hem ook al gezien hebt, hij is nu in de handel verkrijgbaar. Ja, het zijn doemscenario's. En als ik niet gelovig was, zou ik zeggen, jongens, over 30 jaar is de olie op en de gas is ook al op. En er was iemand van Elsevier, de hoofdredacteur van Elsevier Weekblad in Nederland, die zei, ik ben helemaal niet geïnteresseerd, zegt hij, of olie of gas vervuilt, dat interesseert mij niet. Hij zei, weet je waarom mij dat niks interesseert? Omdat over 30 jaar het toch allemaal op is. En dan vervuilt dat helemaal niet meer. Hij zei, waarin ik geïnteresseerd ben? In alternatieve energiebronnen, daarin ben ik geïnteresseerd. Maar voel je wel dat er een enorme spanning gecreëerd wordt op het ogenblik in deze wereld? En vooral voor mensen die God niet kennen, omdat ze zeggen, waar moet het eindigen? Waar moet het eindigen? En als jij de Bijbel kent, en daarom zegt Petrus ook in zijn brieven van, geeft acht op het profetische woord en dat des te meer naarmate de tijd nadert. En weet je waar een groot gebrek aan is in het christendom, en even in het grote geheel, aan dat profetische woord. Het is nou juist de tijd om uit de slaap te ontwaken, zegt Paulus. De tijd is nabij. En als Paulus dat al zei, 2000 jaar geleden, dan kunnen wij niet meer zeggen dat de tijd niet nabij is. Het is misschien veel dichterbij als wij vermoeden. Maar wij hebben een hoop. En wij wachten niet af tot die wereld in elkaar stort. Daar wachten wij niet op. Wij wachten op de komst van Christus. Hij zal alle dingen herstellen. Hij zal alle dingen in orde brengen. En wij mogen ons verheugen in het feit dat we geborgen zijn bij God. Geborgen bij Christus. En dat wij straks in het huis van God wonen. Aankomst in Bethel. Daar kwam Abraham terecht. Een hele lange reis geweest. En ik denk dat op die reis heel veel dingen gebeurd zijn waarvan wij geen weet hebben. Of die misschien wel helemaal niet interessant zijn. Er zijn ook veel gelovigen die denken dat het leven van een gelovig één groot avontuur moet zijn. Dat alleen maar pieken. Steeds hoger. Steeds hoger. Er zijn heel veel zaken die helemaal niet zo spectaculair zijn in ons leven. En dan gaat het leven sukkelt gewoon verder. En denkt u maar aan het leven van Jacob. Nou, voordat hij bij zijn vader terug was, heeft ook jaren geduurd. En daar hoor je niets over. En het leven gaat zo zijn gangetje. En soms zijn er hoogtepunten, ook in jouw leven. Dan is God met jou bezig. En dan sukkelt het weer gewoon door. He? Maar de grootste gebeurtenis die ons te wachten staat, is de aankomst in Bethel. Abraham is niet op zijn plaats gebleven, jammer genoeg. Abraham is doorgeschoten. Alle begin is moeilijk, moeten we hem niet kwalijk nemen. Want daar kunnen we weer enorm veel uit leren later. Daar gaan we mee door de volgende keer. Ik heb het erop gezet. De volgende voordracht in deze reeks is 2 maart. Zo de Heer wil in wij leven dan. DV had ik erachter moeten zetten. Zo de Heer wil in wij leven. Dan gaat het over Abraham in Egypte. Waar heeft die man daar nou te zoeken? Ik zeg altijd, dat is voor de volgende keer, Gerard in de wereld. Of vul jouw naam maar in. Wat had hij daar nou te zoeken? Waarom is hij vertrokken uit Bethel? En waarom is hij gegaan naar Egypte? Daar gaan we de volgende keer over hebben. Gaan we nog samen bidden? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat u uw gedachten aan ons wil openbaren. Dat u ons wilt zien dat u met uw schepping bezig bent. En dat u daar zorg voor heeft en dat u daar ook een plan mee heeft. En dat plan is dat de Heer Jezus zal worden grootgemaakt. Dat de troon van zijn heerlijkheid hier op aarde zal zijn. In de stad van de grote koning, Jeruzalem. We danken u dat u de wereld niet hebt opgegeven. Maar dat u zich voortdurend met die wereld bezighoudt. En we danken dat wij een klein beetje daar ook aan mogen bijdragen. Dat wij ook dragers zijn van uw raad. Dragers zijn van uw woord. En dat wij dat woord ook mogen uitdelen aan mensen rondom ons heen. Heer, geef dat wij anderen nog jaloers mogen maken. En dat we ze mogen uitnodigen en mogen zeggen, kom, ga met mij mee. We zijn op weg naar huis. Vader, we danken u dat we dat mogen weten, dat u op ons staat te wachten. En dat we een huis, een tehuis bij u hebben, waar we welkom zijn. En waar alle zorgen van dit leven vergeten zullen zijn. Waar we werkelijk mens kunnen zijn. We danken u voor dat vooruitzicht. We dragen ons op ook en het gaan naar huis en in de week en de dagen die nog voor ons liggen. En wil ons zo nabij zijn en ons zegenen en tot een zegen stellen zoals u dat Abraham heeft gedaan. Amen.